Seizoen 6, aflevering 8. Misverstanden over schuldeisers van de nalatenschap en over de vereffening van de nalatenschap. Dit is de Erfrechtadvocaat, een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
Een heel goede dag. Mijn dag is goed, want ik zit weer tegenover Joost Dix.
Ja, de mijne ook hoor. Fijn dat je er weer bent.
Ja, goed uitzicht hebben wij allebei. Hè? Ja. Misverstanden in het erfrecht. We raken er voorlopig nog niet over uitgepraat. Als start van deze aflevering, net als bij alle andere afleveringen, een misverstand uit jouw grote pot met misverstanden die voortgekomen zijn uit jouw LinkedIn-oproep.
Ja, welke? Precies. Uit het notariaat van Pasco Koppens. En die had ook weer een hele mooie ingestuurd. Die zei ja, er staat een uitsluitingsclausule in het testament, dus de erfenis kan nooit naar mijn schoonkinderen gaan. Dat was het misverstand. Dus wat staat daar nou eigenlijk als misverstand? Hè? Dus we gaan er nog eventjes van uit dat heel veel mensen nog getrouwd zijn in de oude algehele gemeenschap van goederen. Die bestaat al een tijdje niet meer. Althans, niet meer als uitgangspunt volgens de wet. En in die gemeenschap van goederen, ja, daar valt eigenlijk alles in. Dus als je nou wilt dat jouw nalatenschap, wat je dus nalaat aan je kind, niet in die gemeenschap van goederen valt waar jouw kind in getrouwd is, dan moet je in je testament een uitsluitingsclausule opnemen. En daar staat dan in, ja, maar het is alleen maar voor dat kind. Het valt niet in de gemeenschap van goederen.
Ja, dat is volgens mij wat heel veel mensen hebben gedaan.
Ja, dat doet iedereen eigenlijk in
nou,
het testament.
Nou, dan ben je toch klaar?
Dan ben je klaar. Nou ja, op zich is daar ook helemaal niks mis mee. Zelfs hartstikke goed. Maar het misverstand is dan dat dat geld nooit bij het schoonkind terecht kan komen. Maar laten we dat eens even kijken wat er gebeurt. Hè. Dus vader overlijdt. Hè, die heeft zo'n uitsluitingsclausule in zijn testament. En zijn dochter erft van vader. En het valt niet in die gemeenschap van goederen. Dus het is echt het privévermogen van die dochter. Dus de echtgenoot, ja, daar is het niet van. Maar ja, nu overlijdt de dochter. En wat staat er in het testament van die dochter? Mijn erfgenaam is mijn echtgenoot. Dus dan komt het via die nalatenschap van die dochter, die erfenis van vader, alsnog bij de schoonzoon terecht. En dat hoeft op zich helemaal niet erg te zijn. Alleen je moet weten dat het zo werkt. Dus het misverstand wat Pasco Koppens aanhaalt. Er staat een uitsluitingsclausule in het testament, dus het kan nooit naar het schoonkind. Ja, dat is een misverstand wat veel voorkomt.
En als je dat dus niet wil, dan moet je een soort uitsluitingsclausule plus 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 hebben?
Ja, of we gaan lekker weer werken met de tweetrap. Dus daar is hij weer. Maar ja, ik vond dit wel een heel aardig misverstand.
Met dank aan kandidaat-notaris Pasco Koppens. Ja, deze aflevering gaat over misverstanden betreffende schuldeisers van de nalatenschap en over de vereffening van de nalatenschap. Het is niet voor niks dat die in één adem genoemd worden.
Ja, nee, dat
past
klopt.
Gewoon bij elkaar.
Dat hoort bij elkaar, hè, want de vereffening van de nalatenschap, het klaarmaken van de nalatenschap voor verdeling, ja, dat hoort heel erg bij de schuldeisers. Want in die vereffening hebben we juist alle aandacht voor de schuldeisers. In de vereffening worden de schuldeisers allemaal zoveel mogelijk betaald. Dus ja, er zit
wat je ooit
een
keer zei, de executeur, die is echt voor de erfgenamen. De vereffenaar is er meer voor de schuldeiser.
Ja, zo zou je het kunnen duiden in het systeem. Ja, ja. Dus die vereffenaar die kijkt heel erg goed naar het betalen van al die schuldeisers.
Sinds wanneer hebben we deze vorm van afwikkelen?
Ja, sinds 2003. Dus toen we de nieuwe wet, we mogen hem natuurlijk nou lang niet meer nieuw noemen, maar we kregen het nieuwe erfrecht in boek 4. En toen kwam daar ineens de vereffenaar van de nalatenschap op. En de vereffening van de nalatenschap. En we vereffenen allerlei soorten nalatenschappen. Dus bij een beneficiaire aanvaarding of een onbeheerde nalatenschap of een hele ingewikkelde nalatenschap. Heel veel nalatenschappen worden vereffend.
Maar daar zijn veel misverstanden over en we gaan er 5 behandelen. Te beginnen met
nummer 5.
Alleen de erfgenaam die beneficiair heeft aanvaard is vereffenaar van de nalatenschap. Waarom denken wij dat?
Ja, er wordt. We hebben natuurlijk al het misverstand behandeld in een eerdere aflevering. Dat er gedacht wordt dat je allemaal dezelfde keuze moet maken. Over de nalatenschap. Wat kies ik? Maar er is ook een misverstand dat zegt: ja, alleen als je beneficiair aanvaard hebt, die erfgenaam is vereffenaar. Want wat zegt namelijk de wet? De wet zegt: als de nalatenschap beneficiair aanvaard is. Dus dat wil zeggen, als er maar één erfgenaam al is die beneficiair aanvaard heeft. En dan wordt de nalatenschap geacht beneficiair te zijn aanvaard. Ja, dan zijn de erfgenamen samen de vereffenaar van de nalatenschap. Dus ze moeten dan samen de nalatenschap gaan afwikkelen conform de regeltjes van de vererving. Ja, heel vaak wordt dan gedacht, ja, maar alleen die ene erfgenaam die beneficiair aanvaard heeft, die moet vereffenen. En die zuiver aanvaard heeft, die hoeft niet te vereffenen. Dat is dus een misverstand. Als er maar één beneficiaire aanvaarding is, moeten we allemaal meedoen met de vereffening.
En dat komt weer voort uit waar je het wel vaker over hebt gehad, dat de wet voortdurend benadrukt dat iedereen gelijk is als erfgenaam, dat je dit gezamenlijk moet doen, dat niet één iemand in feite op een gegeven moment zegt, nou, zo gaan we het doen, of het initiatief.
Precies,
of...
hè, je moet daar samen optrekken. Overigens heeft de wetgever wel gezegd, hebben het verleden ook wel over gehad, goh, als er beneficiair aanvaard is en er is wel een executeur benoemd, en die executeur die kan laten zien, goh, er zit voldoende in mijn boedel om alle schulden te betalen, dan gaan we niet vereffenen. Dus dan worden die erfgenamen geen vereffenaars, maar blijft de executeur gewoon op zijn post. Maar ja, als dat niet speelt, ja, dan zijn de executeurs samen de vereffenaar.
We gaan naar het volgende misverstand.
Nummer 4.
Je kunt in een testament een vereffenaar benoemen. Ja, Joost.
Ja.
Dat kan niet, hè?
Dat kan niet. Nee. En dan zie je eigenlijk ook wel het misverstand. Hè. Executeur is vereffenaar, vereffenaar is executeur. Hè. Dat is niet
zo. Wat we eerder een keer hebben behandeld.
Ja, precies. Ja. Hè. Dus die executeur, die kun je in het testament benoemen. En die vereffenaar is echt iets uit de wet. Dus de vereffenaar wordt benoemd door de rechtbank. Hè, de zware vereffenaar.
Dus het heeft ook geen zin om iets in je testament te zetten van hint, beste rechter.
Ja, nou misschien
deze
dat er hint nog
grote
geldt.
Grote regelneef zou daar heel ja, erg
als er ooit een vereffenaar zou moeten komen, dan heb ik wel daar een suggestie voor. Dat zou kunnen. Alleen eigenlijk zou je moeten zeggen, bij de executelen hebben we de spelregelboekjes wet en testament. En bij de vereffening hebben we eigenlijk alleen maar het spelregelboekje wet. Dus moeten we in de wet kijken wat voor regeltjes daar allemaal over die vereffening zijn.
Ja, wat gebeurt er als een familie echt niet overweg kan met een vereffenaar?
Dus de rechtbank die heeft een vereffenaar benoemd, ja, kan echt niet overweg. Ja, dat zou dan als uitgangspunt het probleem van de familie zijn. Hè, want de rechtbank heeft er heel goed over nagedacht. Hè, welke vereffenaar daar moet komen, met welke capaciteiten.
Maar iedereen ziet dat het in de praktijk niet loopt.
Ja, dus maar dan niet loopt is niet voldoende. Maar stel dat de vereffenaar het echt niet zou kunnen, of er een potje van maakt. Ja, dan zou dat tot ontslag van de vereffenaar kunnen leiden.
Alleen, dat gebeurt niet vaak.
Nee,
hè?
Ontslag van de vereffenaar zie je bijna nooit. In tegenstelling tot ontslag van de executeur. Dat zie je heel veel voorkomen. Ook heel veel procedures over. Maar bij de vereffenaar zie je dat niet.
En dat komt omdat diegene altijd professioneel is opgeleid?
Dan denk ik dat we naar misverstand 3 moeten.
Dan gaan we naar misverstand 3.
Nummer 3.
Ja, 3 keer 3. De rechtbank zal een familielid tot vereffenaar benoemen. Dat doet dus de rechtbank nooit?
Eigenlijk niet, nee. Nee, in de beginperiode zag je dat nog wel eens. Hè. We hebben dit vanaf 2003. Dan werd er nog wel eens een familielid tot vereffenaar benoemd. Maar waar komt die benoemde vereffenaar in beeld? Bij een nalatenschap waar iets aan de hand is, gedoe over is, omvangrijke nalatenschappen, veel schuldeisers. Dus eigenlijk zie je tegenwoordig dat de rechtbank alleen nog maar de professional benoemt. Een erfrechtadvocaat vaak, de notaris, dus dat is heel goed. Die hebben verstand van zaken. Als ze een foutje maken, zijn ze ook nog verzekerd en ze vallen onder tuchtrecht. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Novex-vereffenaar, die valt ook nog onder klachtrecht. Hè, bij Novex.
Hè, voor de Nederlandse organisatie voor executeurs en vereffenaars.
Ja, en levensexecuteurs. Ja. Ja. Dus daar wordt echt gekeken naar, ja, er moet echt iemand met verstand van zaken zitten die goed verzekerd is, onder klacht of tuchtrecht valt. Dus die rechtbank zal eigenlijk tegenwoordig nauwelijks meer een familielid benoemen. Ze kiezen echt voor de professional, dat is ook logisch.
Ja, en je ziet ook niet dat families daar toch een beetje druk uitoefenen omdat ze een specifiek iemand willen als vereffenaar.
Over het algemeen zijn ze heel blij dat er een professional komt. Ze mogen natuurlijk wel iemand voordragen. Hè? Dat ze zeggen, oké, we willen heel graag deze persoon als vereffenaar. En dan zal de rechtbank dan ook volgen.
En nemen ze altijd iemand die de opleiding heeft gedaan?
Ja, wel steeds vaker. Hè. Dus je ziet bijvoorbeeld de mensen die de opleiding bij Familie en Erfrecht Instituut Nederland hebben gedaan, hè, de vereffeningsopleiding. Maar je ziet ook dat er gehecht wordt aan het zijn van Novex vereffenaar. Dus kwaliteit, daar gaat de rechtbank voor.
We gaan naar een misverstand over schuldeisers van de nalatenschap.
Nummer 2.
Ja, dat is wel grappig, want ik zeg het gaat over schuldeisers. Want het misverstand is een legataris is erfgenaam.
Ja,
ik snap dat misverstand wel, omdat diegene in het testament staat.
Ja, ja. En het kan ook wel zo zijn, hè, dat de legataris ook erfgenaam is. Hè. Namelijk, je bent erfgenaam voor zoveelste gedeelte en ik legateer jou ook nog mijn auto. Hè, dus dat kan. Maar als je alleen maar legataris bent, ben je geen erfgenaam.
Maar ben je dan schuldeiser?
Ben je gewoon schuldeiser van de nalatenschap. Ja. Dus ja, als legataris kun je krijgen een saldo op een bankrekening of een bepaald geldbedrag of een woning of misschien iets uit de inboedel. Dus dat kan van alles zijn. En je wordt dan schuldeiser van de nalatenschap, of dat ben je eigenlijk. Maar je zit niet aan de verdelingstafel. Je praat niet mee over afwikkeling van de nalatenschap.
Je zou kunnen zeggen, je hebt geen verplichtingen.
Je hebt geen verplichtingen, ja. Ja, maar er wordt dan wel eens geroepen, ik ben erfgenaam in die nalatenschap. Nee, dat is niet zo. Je hebt een bepaald recht gekregen en dat krijg je en meer niet.
Wat staat er bovenaan in deze top 5 als het gaat om schuldeisers en het vereffenen?
Nummer 1.
Een legataris wordt altijd als eerste betaald.
Ja, ja. Ja,
jammer dan.
Die staat in het testament, hè? Dus dat heeft die testateur, die erflater, heel belangrijk gevonden. Hè? Dat die legataris dat geldbedrag krijgt of dat vakantiehuisje krijgt. En dus sta ik bovenaan in de rij. Overigens, hè, als iedereen betaald kan worden, is het helemaal niet zo relevant. Hè, waar je in de rij staat, het wordt natuurlijk spannend als niet iedereen betaald kan worden. Hè, als er een tekort is in de nalatenschap.
Ja, stel dat jij een schilderij als legaat krijgt. En dat schilderij is getaxeerd op 7.500 euro. En er zijn toch zoveel schuldeisers dat die 7.500 euro mee moet.
Ja.
Dan kan je fluiten naar dat schilderij, want ja, dan mag dat gewoon verkocht worden.
Dan wordt dat verkocht, ja. En hetzelfde geldt voor als jij een geldbedrag van bijvoorbeeld een ton gelegateerd hebt gekregen. Dan gaat dat ook niet door, want eigenlijk het tegenovergestelde van het misverstand zoals we dat opgeschreven hebben, is waar. Dus het misverstand is, een legataris wordt als eerste betaald. Nee, een legataris wordt als allerlaatste betaald. Als alle andere schulden betaald zijn, dan wordt die ja, eigenlijk gecreëerde schuld. Hè? Want die erflater die creëert een schuld in zijn testament. En die zegt, jij krijgt ook nog wat. En die wordt dan als allerlaatst betaald. En wat natuurlijk wel van belang is om te weten, is het is ook echt een schuld. Dus dan komen we even weer terug op beneficiair aanvaarden en zuiver aanvaarden. Dus als erfgenaam moet je dus ook heel goed uitkijken dat je zo'n nalatenschap zuiver aanvaardt. Want dit is ook gewoon een schuld. Dan ga je dus met je privévermogen weer een schuldeiser betalen als je niet uitkijkt.
Ja, dus wanneer zeg jij als vereffenaar, want je wordt ook wel eens als vereffenaar benoemd.
Zeker, ja.
Nu kan ik veilig het legaat uitkeren.
Nou ja, kijk, er is een heel mooi en duidelijk verschil tussen de executele en de vereffening. Als je het hebt over eindproducten, dus het eindproduct van de executeur is de rekening en verantwoording. Dit heb ik allemaal gedaan en zo is de financiële onderbouwing. Dat doet de vereffenaar ook. Zijn eindproduct is ook de rekening en verantwoording. Maar hij heeft een extra eindproduct en dat is de uitdelingslijst. Dus tijdens de rit maakt de vereffenaar een lijst van alle schuldeisers waarvan hij zegt, ja, die moeten betaald gaan worden, als er voldoende in de pot zit. En aan de hand van die uitdelingslijst, helemaal op het einde, betaalt hij alle schuldeisers. En dan kan het dus inderdaad zo zijn dat de legataris daartussen staat, omdat het gewoon betaald kan worden. Maar ja, als er een tekort is, ja, dan heeft die legataris pech.
En dan kan het dus zijn dat je dat schilderij niet krijgt, ja, maar misschien nog wel een paar duizend euro. Of gaat dat dan ook niet door?
Ja,
omdat er heel specifiek stond het schilderij.
Ja, nee, maar het ligt er ook even aan hoe dat allemaal weergegeven is in het testament. Maar het kan uiteindelijk zijn, nou ja, misschien is het voorbeeld van een geldbedrag wat makkelijker. Dat er staat, je krijgt 50.000 euro, maar er kan misschien nog wel 20.000 betaald worden.
En tot slot, wat vind jij leuker? Als jij executeur bent of als je benoemd bent tot vereffenaar?
Nee, het is allebei.
Ja, tuurlijk,
heel mooi,
ja,
werk. Nee, ja. Kijk, het mooie van het werk is gewoon, uiteindelijk komt van een nalatenschap bij je die misschien wel niemand afgewikkeld heeft gekregen of heel moeilijk is. En dat je knopen kunt doorhakken voor de erfgenamen, maar ook voor de schuldeisers. En dat uiteindelijk het boek dicht kan. En dat mensen ook verder kunnen met hun leven. En soms eigenlijk pas met het rouwproces kunnen beginnen. Dus het mooie is, en het maakt mij helemaal niet uit of ik executeur of erfgenaam ben, is dat je mensen uit de situatie kunt helpen. Je lost het voor ze op, je wikkelt het af voor ze.
Nou, wat fijn. De verlosser, Joost Dix. Nou, fijn, dankjewel. Dit was de top 5 misverstanden over schuldeisers van de nalatenschap en over de vereffening van de nalatenschap. Gaat hard, Joost. We hebben er nog 2 te gaan, denk ik, in deze serie.
Ik heb er wel veel zin in.
Ja,
maar het gaat
zeker
snel.
Dat is leuk. De volgende aflevering gaat over termijnen in het erfrecht. En daar is heel veel over te zeggen. Dank voor het luisteren.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 6 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.